Daarna lezen we uit het woord van God als schriftlezing voor deze dienst uit het Bijbelboek Prediker. En we lezen hoofdstuk 12. Dus Prediker 12 vormt de schriftlezing voor deze dienst.
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er in een nederig geluid der maling. En hij opstaat om de stem van het vogelken en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de mandelboom zal bloeien en het springkraam zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof weder tot aarde keert als het is geweest en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. Prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vreest God en houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad.
De tekst voor de prediking van vanmorgen op deze themazondag zijn de laatste woorden van dit Bijbelboek Prediker, de versen 13 en 14. En ik lees u de tekst zowel in de Statenvertaling als in de herziene Statenvertaling. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Het christelijk geloof, dat is wat wij noemen exclusief. Dat betekent dat sluit al het andere uit, alle andere godsdiensten, alle andere wegen om behouden te worden of om eeuwig leven te ontvangen. Je kunt het alleen ontvangen door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat is het enige wat telt straks. Aan het einde ook van je leven, als je voor God staat. Dat roept natuurlijk wel vragen op. Hoe zit dat dan met andere godsdiensten? Hoe zit dat dan met mensen die op een andere manier leven en die denken ook goed bezig te zijn? Nou, Prediker is daar ook mee bezig geweest. Prediker, de naam van het boek, zegt ons dat hij iemand geweest is die het woord heeft willen doorgeven als een boodschap, als een prediker. Deze prediker zegt ons, ik heb alles onderzocht. Maar weet je waar ik bij uitkom? Dat is dit. Vrees God, houd zijn geboden. Dat is de samenvatting. Dat is het enige wat telt. Daar komt het op aan. En in het licht van het Nieuwe Testament kun je er gerust bij zetten. Geloof in de Heer Jezus. Want dat is immers het grootste gebod ook. En daar willen we op deze themazondag samen naar gaan luisteren. Wat alleen telt, dat is het thema voor vanmorgen. In de eerste plaats letten we op Gods vrezen. In de tweede plaats letten we op Gods vrucht. En in de derde plaats letten we op Gods gericht. Dus wat alleen telt, Gods vrezen, Gods vrucht en Gods gericht. Het Bijbelboekje Prediker dat we vanmorgen hebben opgeslagen, dat is wel een heel bijzonder boekje. Als je dat zo even achter elkaar zou doorlezen, dan is het misschien niet een boekje waarvan je zegt, nou dat pak ik er nog eens een keer bij. Want dat geeft mij weer moed en hoop. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit boekje heel pessimistisch is. En een pessimistische boodschap laat horen. Iemand heeft wel eens gezegd, het lijkt wel alsof hij het leven door een hele donkere bril bekijkt. En we hebben gelezen, ook in dit laatste hoofdstuk, wat hij in het eerste hoofdstuk al gezegd heeft. En wat als een herhaling, als een refrein door heel dat boekje heen gaat. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Nou, daar is Prediker ook onbekend geworden, om die uitdrukking. Alles is ijdelheid. En dat woord ijdelheid in het Hebreeuws, dat is nog niet zo gemakkelijk om dat met één woord te vertalen. Daar zitten meerdere kanten aan. Ijdelheid, dat betekent ook dat iets heel vluchtig is. Je hebt het even, maar je bent het ook zo weer kwijt. Je kunt het niet vasthouden. Maar er zit ook de gedachte in van de zinloosheid. Het heeft allemaal geen zin. Jongens en meisjes, het is net als met een ballon die je opblaast. Dat is dan een hele prachtige ballon, maar er hoeft maar één spelde prik in te gaan en die ballon die knapt en je houdt een vodje over. Het is niks waard. Of je bent bezig met bellen blazen en je blaast een hele grote mooie bel. En in het licht heeft hij dan allerlei mooie kleuren. Maar ineens spat hij uit elkaar. En er is niks meer van over. Nou, daaraan moet je denken bij ijdelheid. Het lijkt soms heel wat te zijn, maar het is uiteindelijk niks. Het is zo weer weg. Het is maar even. En zo kijkt Prediker ook naar het leven hier op aarde. Misschien vraag je je wel af, wie is die man, die Prediker? Nu, aan het begin van dit boekje lezen we dat het Salomo is. De koning van Israël. Nou, misschien gaan je wenkbrauwen dan wel wat fronsen. Dus je hoort van Salomo. Salomo, dat was toch die koning die zo goed begon? Die toen hij koning werd, aan God vroeg om wijsheid. Hij vroeg niet om rijkdom, hij vroeg niet om eer, om een goede naam. Maar hij vroeg om wijsheid, om het volk van God te leiden. En hij kreeg die wijsheid ook. Maar is het niet diezelfde koning die later in geestelijk opzicht toch echt wel achteruit is gegaan en eigenlijk de weg kwijt is geraakt? Toen hij zoveel vrouwen erbij had genomen in zijn paleis in Jeruzalem, dat hij ook mee ging doen aan de afgodendienst van al die vrouwen uit het buitenland. Jazeker, dat is die Salomo. Maar we geloven dat het Bijbelboek Prediker, net als het Bijbelboek Spreuken trouwens en Hooglied, dat Salomo dat boek geschreven heeft aan het einde van zijn leven. Nu hij weer terugkijkt op zijn leven. En hij door schande en schade wijs is geworden. Hij wordt hier prediker genoemd, zei ik al. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest is hij iemand die een boodschap aan ons meegeeft. En aan het einde van zijn leven, als Salomo alles overziet wat er in zijn leven gebeurd is en wat hij heeft meegemaakt, ook om zich heen, dan gaat hij het leven bekijken vanuit twee gezichtspunten. Dat moet je even goed onthouden. Inderdaad, hij slaat een hele pessimistische toon aan, zou je zeggen. Maar dat komt omdat hij het leven bekijkt zoals veel mensen dat ook doen in dit leven. Alleen maar vanuit de mens. Je zou kunnen zeggen horizontaal. Voor God is er geen plek. Je kijkt alleen maar naar wat om je heen ziet. Dat is de eerste manier hoe Salomo kijkt naar het leven. En hij kijkt nog op een andere manier naar het leven. En dat is geen horizontale lijn, maar dat is een verticale lijn. Hij kijkt vanuit God naar het leven hier op aarde. Dus die twee lijnen lopen door elkaar heen. En dan laat hij zien dat als je God buiten beschouwing laat, hoe mooi je leven er dan ook uitziet, wat je dan ook allemaal meemaakt in dit leven, uiteindelijk is het allemaal van voorbijgaande aard. Het is tijdelijk. Het lijkt soms een hele prachtige ballon te zijn, maar in één keer knapt die en dan hou je er niks van over. Dat is het leven hier op aarde. Het leven op aarde, dat is elke dag weer werken en elke dag dingen doen die je ook niet zo graag wil doen misschien en met tegenzin doet. Je gaat naar school. Je bent niet elke dag even vrolijk wanneer je naar school gaat. En misschien zie je er wel weer tegenop om naar school te gaan of naar je werk te gaan. Of zijn er problemen op je werk. Salomo die zegt, alles wat op aarde gebeurt, daar zit iets in van zinloosheid. We doen het allemaal en het gaat maar door en maar door. En we komen straks aan het einde van ons leven en dan sterven we. En dan, ja, waarvoor hebben we dan eigenlijk geleefd? Ook als je hard gewerkt hebt. Je hebt misschien veel kunnen doen en betekenen in dit leven. Maar wat heeft het uiteindelijk voor een zin als je alleen maar naar die horizontale lijn kijkt? Hij zegt ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Met andere woorden, als je God buiten beschouwing laat in het leven hier op aarde, dan komt alles in een hele donker licht te staan. Dan wordt het donker. Want wat heeft het leven dan voor een zin? En dan maakt het niet uit wie je geweest bent. Of je een heel rijk iemand geweest bent, of een heel arm iemand geweest bent. Prediker is wat dat betreft heel nuchter. Die zegt, hoe kom je nou op de aarde? Hoe word je nou geboren? Nou, je wordt naakt geboren. Je hebt niks bij je. En als je straks sterft, hoe ga je dan de kist in? Ja, je hebt misschien nog iets kleding aan, maar verder niet. Verder heb je niks meer bij. Je moet alles achterlaten. Met andere woorden, als dat je leven is, wat heeft het dan voor een zin gehad? Dat je hard gewerkt hebt en dat je goed geweest bent voor een ander. En dat je misschien geprobeerd hebt alles uit dit leven te halen wat er te halen is. En dan kun je in deze wereld een man of een vrouw van naam en roem geweest zijn. Dan kun je kampioen geworden zijn op het EK. Of dan kun je een gouden medaille halen op de Olympische Spelen. Maar dat heeft allemaal uiteindelijk geen enkele waarde en geen zin in het licht van de eeuwigheid. En zo is Prediker bezig geweest. Prediker zegt, ik heb het allemaal onderzocht. Hier is niet iemand aan het woord van wie je zegt, nou, die zuigt maar iets wat uit zijn duim. Maar het is iemand die zegt, ik heb een heel leven lang achter de rug. Ik heb al die dingen ook onderzocht. Ik heb alles gezien wat er onder de zon hier op aarde gebeurt. En het is allemaal ijdelheid zonder God. En wat daar natuurlijk achter zit, dat is wat er gebeurd is in het paradijs. Waardoor het zo op aarde geworden is. De mens is in zonde gevallen. Heeft zich van God losgemaakt. En de mens die wil van die verticale lijn niet weten. Die wil alleen van die horizontale lijn weten. Leven hier op aarde. Voor jezelf, voor je eigen plezier, voor je eigen genot. En zo laat de Bijbel ons vanmorgen zien. Ja, wat heeft het leven nou eigenlijk voor een zin? Als je God niet kent. En daarom zegt Prediker aan het slot van dit boekje, van alles wat gehoord is, is dit het einde. Dit is de conclusie. Dit staat nu als een paal boven water. Ik heb het allemaal onderzocht, ik heb het allemaal bekeken. En laten we niet vergeten dat deze Salomo door de Heilige Geest van God geleid wordt. En het zo vanmorgen ons laat weten vanuit de schrift. Hier komt het op aan. Dit telt. Dat is het enige wat telt. Vrees God. Houd zijn geboden. Nou, dat is kort maar krachtig. Dat kun je ook wel onthouden. Vrees God. Houd zijn geboden. Dat is het enige wat belangrijk is. En wat telt in dit leven. Vrees God. Wat is dat? Nou, dat woord vrees, dat weet je denk ik wel, dat kan je natuurlijk op de gedachte zetten dat je bang moet zijn voor God. Angstig zijn, bevreesd zijn, zo wordt het woord natuurlijk ook in de Bijbel gebruikt. Maar als hier door Prediker het woord vrezen gebruikt wordt, dan bedoelt hij dat in die zin dat je diep ontzag en eerbied voor God hebt. Dat je gaat zien wie God is. En als je ziet wie God is, dan komt er een diep ontzag voor God. Want God is zo groot. God is zo heilig. God is zo vol van majesteit, dat ik als mens, als zondig mens, eigenlijk in het niet val bij hem. Kijk, als je God niet echt kent, ja, dan zou ik vanmorgen wel willen zeggen, dan heb je reden om te vrezen in de zin van angstig te zijn. Dat ben je misschien helemaal niet, omdat je denkt, nou ja, het komt met mij misschien allemaal wel goed en God is zo goed, ik hoef me nergens druk om te maken. Nou, als je zo denkt, dan heb je reden om te vrezen. Maar de Heilige Geest wil ons de echte vrezen des Heren leren. Diep ontzag voor God. Ja, zeg je, maar word je dan niet bang voor God? Als je jezelf ziet in het licht van God en je ziet jezelf in al je zonden, in de dingen die je verkeerd doet, inderdaad, dan zouden we als we kijken naar onszelf angstig worden en bevreesd worden. Net als Adam en Eva toen ze gezondigd hadden in het paradijs. Toen verborgen ze zich uit angst voor God. Maar wat deed de Heere toen? Hij kwam naar Adam en Eva toe en hij zei, vrees niet. Ze konden voor de dag komen. Waarom? Omdat God barmhartig en genadig is. Omdat God die God is die zondaren niet de dood gunt, maar het leven tot in eeuwigheid. Kijk, en dat is de bedoeling van dit Bijbelboekje. En dat is de bedoeling van je leven, zegt Prediker vanmorgen. Dat je zo'n diep ontzag voor God krijgt, die heilig is en die tegelijk barmhartig en genadig is. Want in dit Bijbelboekje staat ook, God zoekt het verlorene. God is als die herder die een verloren schaap opzoekt. Vrees God. En dan staat erbij verderop in de tekst, dat betaamt alle mensen. Dat is een woord voor iedereen. Voor iedereen hier vanmorgen in de kerk, jong en oud. Voor iedereen die de Bijbel hoort of leest. Vrees God. Ook als je jong bent. En dat laat het Bijbelboekje Prediker juist ook zien. dat wanneer je jong bent het juiste tijd is om de Here te vrezen. Kijk maar naar het begin van dit hoofdstuk. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, van je jongelingschap. God is je schepper. God heeft recht op je leven. Denk niet alleen maar horizontaal. Kijk niet alleen om je heen. Maar zie vooral die verticale lijn. Dat er een lijn is van God in de hemel naar jou. En dat God je zoekt om hem te leren kennen. Ja, dat je de Heer Jezus zult leren kennen als je borg en zalig maakt. Elke dag die je nog langer leeft zonder de Heer Jezus, zonder God, is een verloren dag. Laat dat eens even op je inwerken. Elke dag die je nog langer leeft zonder de Heere Jezus, is een verloren dag, is zinloos. Dat is een dag waarop je tevergeefs hebt geleefd. En als dat zo blijft in je leven, dan heb je een heel groot en ernstig probleem in het licht van de eeuwigheid. Denk aan je schepper. Geef dat voorrang. Laat je niet in beslag nemen door allerlei andere dingen. Ook op dit moment niet, ook op deze zondag niet. Misschien wel dingen die voor jou belangrijker zijn en waar je in je hoofd en in je hart mee bezig bent. Maar de Heilige Geest die wil het vanmorgen zo met krachtje voor ogen laten zien. Denk aan je schepper. Doe je dat? Ja, daar moet je wel de tijd voor nemen. Hoe besteed je je tijd? Wat doe je met je tijd? De prediker geeft daar ook in zijn Bijbelboekje ook wel wat over aan. We kunnen onze tijd voor van alles en nog wat besteden zonder God. Maar heb je het wel eens bijgehouden? Van een paar dagen misschien achter elkaar. Hoeveel tijd je echt voor God hebt genomen in het lezen van de Bijbel en het bidden. Kwam je al tot een kwartier? Of tot een half uur? En als je daarnaast dus legt, ja, je gaat naar school, je hebt je werk misschien, maar daarnaast al je vrije tijd, als je dat dus allemaal afzet tegen de tijd die je reserveert voor God. Laat dat zien wat echt belangrijk is in jouw leven. Denk aan je schepper. Denk aan je schepper. Kijk eens naar je schermtijd. Hoeveel tijd besteed je aan alles wat er te zien is. Aan alles wat de wereld ontstort. Hoeveel tijd besteed je aan het kijken van films of series die je volgt. En hoeveel tijd staat er tegenover om God te zoeken? En nu gaat het er niet om dat je allemaal precies kunt zeggen van nou zoveel tijd hiervoor en zoveel tijd daarvoor. Maar het gaat me er vanmorgen even om. Als God door zijn Heilige Geest in je hart gaat werken, dan krijgt God voorrang. Dan krijgt God voorrang in je leven. En dan ga je alle andere dingen in het licht van God zien. Dat is het vrezen van God. Dat je weer in de rechte verhouding tot God komt te staan. En hoe kom je in die rechte verhouding tot God te staan? Nou, kijk maar naar Psalm 130 die we samen hebben gezongen. Psalm 130 vers 2. Die geeft dat eigenlijk heel bijbels, heel mooi weer. Dat je als mens voor God staat. En dat als je gaat zien wie je bent, dat je zegt, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Mijn zonden, die zijn zoveel. Er is geen houden aan. Ik kan voor u niet bestaan. Maar bij u is vergeving. Heere, ik bid en smeek u om vergeving van al mijn zonden. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Met andere woorden, die vrezen voor God, die ontstaat daar. Die wordt gewerkt en die wordt gevoed door de Heilige Geest. Wanneer ik mijn zonden beleid, wanneer ik de goedheid van God zie, dat God me niet wegdoet van voor zijn aangezicht, maar dat hij al mijn zonden om Jezus wil vergeeft. Dat hij door het bloed van zijn Zoon, de Heere Jezus, al mijn zonden voor zijn aangezicht bedekt. Dan komt er een vreze voor God in verwondering, in dankbaarheid, in liefde. Dat je zegt, wat is deze grote en barmhartige en genadige God. Wat is die goed voor mij. En dan wordt hij het doel van je leven. Dan is het leven niet zinloos. Maar dan wordt je leven een leven onderweg naar Gods eeuwige en grote toekomst. Het leven zonder God, dat is zinloos, zegt Preek. Je wordt geboren, je komt in de wieg. En je komt straks weer een keer in het graf terecht. Nou, dat is het dan. En hoeveel mensen leven vandaag niet zo? Dus je moet er alles van maken in die periode tussen de wieg en het graf. Daar moet het gebeuren. Zeker in die periode moet het ook gebeuren in ons leven. Om God te leren vrezen. Maar dan heb je meer dan dit leven. Dan heb je verlossing van de zonde, vernieuwing door de Heilige Geest. De Heere vrezen. Dat is dat je gaat zien dat de Heere echt wat heeft. Wat je nergens anders in deze wereld kunt krijgen. Dat christelijke geloof is inderdaad exclusief. Deze God heeft wat te bieden. Wat nergens te vinden is. En je hebt soms van sommige artikelen dat ze een merk hebben. En die kun je alleen maar in één bepaalde winkel of in een paar bepaalde winkels verkrijgen. Daar moet je zijn om dat ene te hebben. Nu zo is het ook met de genade. Zo is het ook met het eeuwige leven. Dat is alleen in deze Heere Jezus Christus te vinden. In hem alleen. Vrees God. Dus dat gaat niet buiten de Heere Jezus om. Integendeel. Prediker staat in het Oude Testament. Wij mogen onze tekst van morgen lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Diezelfde God, waarvan Prediker nu zegt, vrees hem, is die God die zijn Zoon gegeven heeft. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon. Dus dat is alleen wat telt. En dan is het bijzonder om te weten, misschien weet je dat wel, dat dit Bijbelboek Prediker bij de Joden op het Joodse Loofhuttenfeest werd gelezen. Dat Loofhuttenfeest, dat was een feest dat herinnerde aan de woestijnreis. Dat het volk van Israël in tenten woonde, in loofhutten woonde en dat men onderweg was naar het beloofde land. En die reis was niet altijd gemakkelijk. En de Heere moest ook elke keer weer terugroepen tot bekering. Soms ook met een harde hand. En juist bij de herdenking van die woestijnreis werd het Bijbelboek Prediker gelezen. Om in oog te houden dat het hier om gaat op onze levensreis. De reis door dit aardse leven naar onze eeuwige bestemming. Dat is God vrezen. Maar er is nog iets meer aan verbonden. Want Prediker zegt niet alleen vrees God, maar ook houd zijn geboden. En dat noem ik dan godsvrucht van morgen. Dat is vrucht van het vrezen van God. Dat is leven voor God. Nee, je kunt het niet omkeren. Prediker zegt niet, houd Gods geboden, vrees hem. Als je dat zou doen, ja, dan zou je allereerst, bij wijze van spreken, er werk van moeten waken om de geboden van God te houden. Maar dat staat er niet. Het is heel belangrijk om hier de volgorde te zien. Want dat is de volgorde die in heel de Bijbel elke keer weer terugkomt. De gehoorzaamheid aan de geboden van God is niet iets wat bij onszelf als mensen vandaan komt. Daar is een verandering voor nodig in ons leven. Kijk maar naar de wereld om ons heen, naar de mensen om ons heen. Kijk maar naar jezelf in je eigen hart. Er is altijd de drang om te doen wat je zelf wilt. Ja, die geboden van God, die ken je wel. En daar reken je soms ook wel eens mee. Maar op andere momenten, dan reken je er ook helemaal niet mee. En dan denk je, ik doe toch wat ik zelf wil. Maar wat doet de Heilige Geest? Als hij die vrezen van God in je hart werkt, dan vernieuwt hij je van binnenuit. Dan word je wedergeboren. Dan krijg je andere verlangens. Dan ga je anders over God denken. Dan ga je anders ook over zijn geboden denken. Ik zou het vanmorgen ook zo kunnen zeggen. Het geloof in de Heer Jezus, dat is niet alleen maar iets van de binnenkant. Van je hart, zeker. Dat is het allereerst. En dat is de kern. Maar wat in je hart zit, dat komt ook naar buiten. Dat is ook te merken in je houding, in je gedrag, in de manier waarop je omgaat met anderen, hoe je in het dagelijks leven staat, je woorden, je daden. Dat kun je niet van elkaar losmaken. Soms zijn er mensen die dat wel geneigd zijn om te doen. Die zeggen, ja, maar het gaat of de Heer Jezus in je hart is. Alsof de buitenkant er helemaal niet toe doet van je leven. Hoe je je gedraagt en wie je bent en wat je zegt en wat je doet. Dan kun je gerust met de wereld meedoen en dan kun je gerust met de wereld meegaan. Zodat er eigenlijk geen onderscheid is tussen een christen en een niet-christen. Terwijl de Bijbel zo heel duidelijk laat zien. Een christen is wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ik kan het ook met de woorden van de Heer Jezus zeggen. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en blijf in zijn liefde. Wat zegt de Heer Jezus? Ik heb de geboden van mijn Vader in acht genomen. En ik blijf in zijn liefde. Dat is nou ook het patroon in het leven van een christen. Iemand die God vreest. Dat is hetzelfde patroon. De geboden van de Heer Jezus in acht nemen. In zijn liefde blijven. Nou, de apostel Johannes, de apostel van de liefde, die schrijft het nog op een wat andere manier. Maar wel precies hetzelfde. Die zegt, hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Hoe weet je nou dat je de Heer Jezus kent? Dat je God kent? Welk antwoord zou je verwachten? Denk eens even na. Wat voor een antwoord zou je geven? Hieraan kun je nou weten dat je God kent, dat je Jezus kent. Johannes zegt, hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk, als wij zijn geboden in acht nemen. Dus dat is onlosmakelijk verbonden aan het leven met God, aan het vrezen van God. Johannes die zegt er nog wat achteraan. Wie zegt ik ken hem, die mensen heb je, die zeggen ik ken hem, maar die nemen zijn geboden niet in acht. Wat zijn dat voor een mens? Mensen die zeggen God te kennen en Jezus te kennen en de geboden van God niet in acht nemen. Die daar slordig mee zijn, die daarmee sjoemelen. Die zeggen ja, dat telt voor een christen niet meer. En dat is voor een christen niet zo belangrijk meer. Want het gaat om je hart. Johannes die zegt heel scherp gemeente, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Nou is wel even een spiegel die ons wordt voorgehouden gemeente. Wel even duidelijke taal, toch? Jezus zeggen te kennen. Zijn geboden niet in acht nemen. Johannes zegt, ja, dat is een onmogelijke combinatie. Dan lieg je eigenlijk, want je zegt dat je Jezus kent. Maar in de praktijk van het leven blijkt dat helemaal niet. De apostel Jacobus die zegt, dat is een geloof dat een doodgeloof is. Ja, dat kun je wel geloof noemen, maar dat is een doodgeloof. Dat is niet het echte, levende geloof. En het gevaar is misschien wel dat je ook in de kerk op zo'n manier je plek inneemt. En dat je zo christen bent voor de buitenkant, omdat je het beleidt met je mond, maar ondertussen in je leven je eigen gang gaat. wel zeggen dat je God lief hebt, maar ondertussen bepalen wat je zelf wilt. Op welke manier je dat dan ook doet in je leven. Maar de geboden van God zijn in je leven niet belangrijk. En die geboden zijn ontzettend belangrijk. Alleen je kunt ze niet in eigen kracht doen. En je doet ze ook niet om zalig te worden. Nee, het is omgekeerd. Ik ben gered door Jezus. En daarom houd ik de geboden van God. Ik doe dat uit liefde. Ik doe dat uit dankbaarheid. Ik doe dat niet omdat het moet. Het is niet een stelletje regels waaraan ik me moet houden. En dat is dan mijn geloof. En dat is dan mijn godsdienst. Nee, het is uit liefde tot deze God. Die zijn zoon voor mij gegeven heeft aan het kruis. Die God die rechter is. Die mij zou moeten veroordelen voor eeuwig. Die heeft me door Jezus gered van de eeuwige verdoemenis. En die heeft me het leven gegeven tot in eeuwigheid. Hij is mijn redder. Ik ben hem levenslang dankbaar voor zijn redding. Zoals iemand die uit het water gered is door de KNRM. En als die KNRM er niet geweest was, dan was die verdronken. Nou, je kunt ervan op aan dat je dan je leven lang dankbaar bent dat ze je gered hebben uit het water. Nou, zo is het toch ook met de Heer Jezus Christus. Je bent je leven lang dankbaar dat Hij je gered heeft van het eeuwige verderf. En je zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dat is de plek van de geboden van God. Dat is wat prediker bedoelt. Prediker zegt niet, houd de geboden van God en zorg dat je daarmee straks een goed blaadje hebt bij God en een soort diploma hebt dat je de meeste geboden wel aardig onderhouden hebt. Nee, prediker zegt, vrees God. Heb die verborgen omgang met God in de Heer Jezus. En houd zijn geboden. Je leven brengen onder de zeggenschap van de Heer Jezus Christus. Ja, zeg je, ja, maar dan heb ik toch altijd het gevoel dat je als jongere dan mag je niet veel, dan mag je dit niet en dan mag je dat niet en dan wordt dat verboden en dan gaat hier het vingertje voor omhoog. Is christen zijn dan niet vooral, nou ja, als je kijkt naar wat de wereld allemaal kan doen, is het dan eigenlijk niet een domper om christen te zijn, dat je vooral de leuke dingen niet mag? Dat is maar wat je leuk vindt, gemeente. Wat vindt een christen nou leuk? Wat vindt een christen nou mooi? Die gaat mooi vinden wat God mooi vindt. Denk daar eens over na. Jonge mensen, weet je wat prediker zegt? Dat moet je maar aan het slot van hoofdstuk 11 vandaag ook nog eens even lezen. Daar staat, verblijd u in uw jeugd. Met andere woorden, je mag blij zijn. Je bent jong. Dat mag je zijn. Wees blij. Laat je hart vrolijk zijn. Ga in de wegen van uw hart. Met andere woorden, onderzoek de dingen ook maar. Volg wat uw ogen zien. Maar dan staat er geen punt. Er staat, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal doen komen. Doe dan het kwade weg uit je leven. Met andere woorden, laten die geboden van God je nou leiden in wat echt mooi, wat echt vreugde, wat echt blijdschap geeft. Echt de Heere dienen, dat is geen somber gedoe. De Heere dienen, dat is het mooiste wat er is. Dan heb je de echte blijdschap. Echt, dat is veel mooier dan een overwinning van het Nederlands elftal. En dat is veel mooier dan een gouden medaille op de Olympische Spelen. De vreugde in God, dat is iets wat je eeuwig gelukkig maakt. Daarom zegt prediker, kijk maar rond in de wereld. Maar doe het aan de hand van die geboden van de Heere. Dan zul je gaan ontdekken dat dat echte vreugde, dat dat echt genieten is. In de Bijbelse zin van het woord. Want je gaat hoe langer hoe meer mooi vinden wat God mooi vindt. En je krijgt verdriet waar God verdriet van heeft. Misschien heb je wel verkering. Heb je een kalf. Ik denk niet dat je erop uit bent om je kalletje verdriet te doen en pijn te doen, toch? Je doet al het mogelijke om toch op zo'n hele goede manier met haar om te gaan. Zodat ze zich fijn voelt, zodat ze zich veilig voelt. Nou is het zo ook niet met een christen. Dat je juist hoe langer hoe meer gaat zien dat de zonde tegen God ingaat. Dat je hem daarmee krenkt in zijn hart. Dat je hem daarmee krenkt in zijn ziel. En dat geeft verdriet. En dat is wat de Heilige Geest je leert in het vrezen van God. Waardoor je ook de geboden van God steeds meer gaat lief krijgen en onderhouden. Psalm 119, we hebben 2 versen gezongen. Maar stel je voor dat we vanmorgen alle 88 versen gezongen hadden. We waren natuurlijk nog wel even bezig geweest. Maar als we die allemaal gezongen hadden, dan zou je één rode draad door al die versen heen zien. Dat het zo goed is om de Heere te vrezen. En dat die wet van de Heere, dat die blijdschap geeft. Dat je er vreugde in hebt. En dat je juist dat als de zin en de bedoeling van het leven gaat zien. Dat je daar nou echt blij van wordt. En van vreugde opspringt. Dat je deze God mag kennen in de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap van prediken. Ja, we leven vandaag in een tijd waarin het allemaal zo ingewikkeld is. Alles is zo gecompliceerd, er komt zoveel op je af. Je denkt misschien ook wel eens, waar moet ik me nou aan houden? Wat is nou de weg die ik moet gaan? Nou, prediker zegt vanmorgen, concentreer je hierop. Vrees God. Houd zijn geboden. Ja, ik hoop dat je vanmorgen aanvoelt dat je geen minuut langer ongelovig moet blijven. Maar dat je vanmorgen, als je de Heere Jezus nog niet kent, tot hem gaat. Want ja, er is nog iets wat we moeten onthouden, wat echt telt, gemeente. Dat is het laatste vers van het Bijbelboek Prediker. Dat is niet voor niks het laatste vers. Je leeft niet zomaar, je leeft in het licht van de eeuwigheid. God zal ieder werk in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Of het nou goed is, of dat het nou kwaad is. Kijk, je kunt proberen die horizontale lijn in je leven vast te houden. Zonder God leven, alleen voor jezelf leven. Alleen gericht zijn hier op aarde. Maar er komt straks een moment dat je God niet meer kunt ontlopen. Ja, dan kun je lang volhouden, God ontlopen. Je kunt het volhouden tot de laatste dag, tot het laatste uur van je leven toe. Maar als je sterft, kun je God niet meer ontlopen. God zal ieder werk in het gericht brengen. Het geldt van ieder mens. Ook dat we straks voor God staan. En wat hier in een paar woorden staat, in dat laatste vers van Prediker, dat lezen we in het Nieuwe Testament nog helderder en duidelijker. Daar lezen we van de Heer Jezus, die de rechter zal zijn over levenden en doden. Daar lezen we in Openbaring van die grote witte troon. En de boeken worden geopend en ieder mens zal geoordeeld worden aan het einde van de wereldgeschiedenis. De wereld die draait maar niet door en door en door, totdat die een keer ten onder gaat en dan is het uit. Nee, aan het einde van de wereld. Geschiedenis staat de komst van de Heere Jezus, de grote witte troon. Hij zal komen. En wat telt dan? Of je God vreest en zijn geboden houdt. Hangt het dan toch van je werken af? hoop dat je vanmorgen al ontdekt hebt dat niet het geval is. Ik word niet zalig omdat ik Gods geboden gehouden heb. Ik word zalig omdat de Heer Jezus mijn redder is. Hij alleen kan mij redden van het eeuwige verderf. Maar als hij mij redt, dan komt er dat verlangen om voor God te leven. Dan zijn er die werken die vrucht zijn, niet van mijn eigen werken, maar van de Heilige Geest. Dan ziet God zijn eigen werk in mij. En zoals die mensen die aan de rechterhand van de Heere stonden in die gelijkenis, ook toen het over het eindoordeel ging. Toen zegt de Heere Jezus tegen de gelovigen: ik was hongerig en u hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was in de gevangenis en u hebt mij opgezocht. En dan vragen die gelovigen: Heere, maar wanneer hebben we dat gedaan? Met andere woorden, ze zien het niet als iets van hun eigen werken. En dan zegt de Heer Jezus: in zoverre u dat aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u dat aan mijzelf gedaan. Met andere woorden, door de Heilige Geest was er dat dienen van God en ook van de naaste. Niet als verdienste, maar weer als vrucht uit dankbaarheid. Kijk, en dat komt openbaar, gemeente, hoe we geleefd hebben. Kijk, dat kun je voor mensen verbergen. En dat kun je voor mensen misschien heel lang verborgen houden. Maar straks komt alles openbaar. Alles wat nu nog verborgen is. En dan zeg ik nog één keer: als je de Heere Jezus niet kent, dan heb je inderdaad alle reden om te vrezen. Om te zeggen: het gaat niet goed in mijn leven. Het moet anders in mijn leven. En dat is nou wat God wil doen vanmorgen. Want God zal oordelen. Kijk, en vandaag zijn er heel wat mensen die hebben de hel afgeschaft. Die zeggen: ja, dat gericht waar de Bijbel het over heeft, dat moet je allemaal niet zo ernstig nemen en dat moet je ook niet zo serieus nemen. Uiteindelijk komt het door het oordeel heen met alle mensen ook wel weer goed. Nou, gemeente, wij kunnen de hel afschaffen als mensen, maar God heeft de hel niet opgeheven. Dit is een betrouwbare woord. Als je Jezus niet kent, zul je straks voor eeuwig veroordeeld worden. En er is niemand die ons liever daarvoor wil bewaren dan Jezus zelf. En daarom waarschuwt hij ook vanmorgen. Prediker zegt: de mens gaat naar zijn eeuwig huis. We gaan naar onze eeuwige bestemming. Het leven, dat is niet maar een cirkeltje dat je ronddraait en straks is het over en uit. Nee, er ligt nog een eeuwigheid voor ons. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En waar ga je dan heen? Nou, misschien vraag je het wel aan je vrienden. Waar ga je heen? En dan bedoel je natuurlijk: waar ga je straks heen op vakantie? Dat is natuurlijk mooi en interessant om van elkaar te weten. Maar weet je ook al van elkaar wat je eeuwige bestemming is? Praat je daar met elkaar wel over? En waar is je eeuwige bestemming? Waar is je eeuwig huis? Als je op Schiphol bent, hè, en je gaat vliegen, dan let je er toch op dat je naar de juiste gate gaat om het juiste vliegtuig in te gaan naar je bestemming. Nou, als dat al voor een aardse reis gaat, dat je nauwkeurig nagaat: waar moet ik zijn om op de juiste plek te komen? Geldt dat dan niet veel meer voor je eeuwige reis? De reis naar de eeuwigheid. Het zou toch wel heel raar zijn dat je denkt: nou, ik kijk wel waar ik terecht kom. Nee toch? Daarom vrees God. Houd zijn geboden. En ik zeg het nog één keer. Om de kern op het hart te binden. Ik kan dat niet, maar ik zou het zo graag willen. Bij u en jou allemaal. Dit is zijn gebod. Dat u gelooft dat Jezus is de Christus. En dat u liefde hebt onder elkaar.